Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 91. Daarvan zingen wij vers 1. De groepen 3, 4 en 4 hebben die geleerd. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 91. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boetpsalm 102, het eerste vers. In aansluiting daarop lezen wij het Lucas Evangelie hoofdstuk 7, de versen 18 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezing is uit Lucas 7, vers 18 tot en met 23. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zeker 2 van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er velen van ziekte en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 77, vers 1, 5 en 7. Mijn geroep uit angst en vrezen. En wat er verder volgt in de versen 1, 5 en 7 van Psalm 77. Onder zingen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaaf te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Met name deputaatschap, diaconale en maatschappelijke zaken. Tweede is voor de kerk en bij de uitgang straks een deurencollecte die bestemd is voor de deputaatschap, hulpverlening, kerkbouw. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen, die vinden wij in het voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 7, de versen 18 tot en met 23. Uitgangspunt voor de preek is vers 23. Lucas 7, vers 23. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Johannes in de gevangenis. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over de vraag in de versen 18 tot en met 20. Daarna als tweede over het antwoord in de versen 21 en 22. Daarna als derde over de waarschuwing in vers 23. Dus het thema is Johannes in de gevangenis. De vraag, het antwoord en als laatste de waarschuwing. Onze eerste gedachte is dus de vraag. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten zien wij Johannes de Doper weer staan bij de oever van de Jordaan. Hij heeft nog steeds die lange jas van kamelenhaar aan en de discipelen van Johannes die zijn bij hem. Elke dag vertelt Johannes aan de mensen, ja, van de Heer Jezus. Weet je nog wat Johannes vertelde? Zie het Lam van God, wat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes vertelde de mensen ook dat ze moesten leven zoals God dat wil. Heb de Heer lief boven alles en de naaste als jezelf en bewandel dan die weg van geloof en van bekering. Maar daar, ja, daar wilden deze lieden niet allemaal van weten. Nee, sommigen die werden zelfs heel boos. Die zeiden, wij hebben de wet van Mozes en dat is voor ons voldoende, daar leven wij naar. Op een dag zei Johannes ook tegen koning Herodes dat ook hij de Heer Jezus lief moest hebben. En dat ook hij niet leeft zoals God dat wel van hem wil. Koning Herodes vond dat dus echt te ver gaan. Wat, zei hij, jij aan mij vertellen hoe ik leven moet en wie ik dan dienen moet. Aan mij vertellen over de Messias. Weg met Johannes, ik laat me in de gevangenis zetten, dan hoef ik de stem niet meer te horen, dan vertelt hij mij niet meer over de Heere Jezus. En jongens en meisjes, daar zit Johannes nu in de gevangenis, met kettingen aan de handen en de voeten, zodat hij niet weg kan lopen en niet meer over de Heere Jezus kan vertellen. In die gevangenis, in die kerker, is het heel donker en heel naar voor Johannes. Maar toch, ook daar zorgt God voor hem. En de Heere Jezus, ja, de Heere Jezus, die heeft al verschillende discipelen gekregen. Jongens en meisjes, weet je nog hoe ze heten van de vorige keer? Andreas en Johannes, Simon Petrus en Filippus en ook Nathanael. En dan merk je in de Bijbel dat het dan vooral om hem, om de Heer Jezus gaat. Je merkt het, Johannes de Doper was best wel belangrijk, maar de Heer Jezus, die is het allerbelangrijkst. Je leest over de wonderen die hij doet, over de preken die hij houdt. De mensen vertellen ook enthousiast erover aan elkaar. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? De Heer Jezus heeft een zieke man beter gemaakt, vers 1 tot en met 10. En nog iets, Jezus heeft ook een jongen die gestorven was weer levend gemaakt, vers 11 tot 17. De verhalen die gaan als een lopend vuurtje rond. En komen daar ook uit bij Johannes de Doper, die inmiddels dus in die gevangenis zit. Johannes die krijgt in de gevangenis namelijk bezoek van zijn eigen discipelen. Dat lees je in vers 18. En ja, die zijn opgetogen. Die hebben ontzettend veel te vertellen. Weet je nog, Johannes? Weet je nog van de Heer Jezus? Ze vertellen de ene keer dit, de andere keer dat, over wat de Heer Jezus zegt, over wat de Heer Jezus doet. Johannes die hoort het. En ook Johannes is er eerst diep van onder de indruk. Als zijn discipelen weer naar huis zijn, blijft hij er maar aan denken. Wat is dit aan de ene kant inderdaad bijzonder? Hij denkt bij zichzelf, zou deze Jezus nu echt de lang beloofde Messias zijn, of zou toch nog iemand anders worden beloofd, bedoeld in Bijbelteksten, die over de beloofde Messias gaan? Al denkend over de Heer Jezus, worden zijn vragen al maar meer, al maar groter. En wellicht, gemeente, ploegt hij ook bij zijn discipelen in stilte bepaalde vragen en gedachten. Johannes denkt bij zichzelf, weet je wat? Wanneer mijn discipelen straks weer langskomen, dan zal ik ze eens naar de Heer Jezus terugsturen. En dan moeten ze de vraag maar aan de Heer Jezus zelf voorleggen. Uiteindelijk kan hij het beste antwoord geven. En zo gebeurt het ook. Wanneer ze weer bij Johannes in de gevangenis op bezoek komen, neemt hij twee van zijn discipelen even apart. Hij vraagt ze, willen jullie dit even straks aan de Heer Jezus gaan vragen, vers 19. Bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Nou, dat willen ze wel. Ze gaan bij Johannes vandaan en met de vraag van Johannes naar de Heer Jezus toe, vers 20. En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? De vraag is de eerste gedachte, daar denken we samen wat langer over na. De gemeente, van wie is deze vraag nu eigenlijk? Is het een vraag van de discipelen van Johannes of van Johannes zelf? Als je de woorden van de tekst volgt zoals die er staan, dan sluit ik niet uit dat Johannes met deze vraag ook vragen van zijn discipelen onder woorden brengt. Ze hebben het straks tegen de Heer Jezus over hun verwachting meervoud, die niet helemaal is uitgekomen. Als je het zo bekijkt, dan proef je de zorg van Johannes voor zijn discipelen. Johannes die zal gedacht hebben, hoe moet dat straks toch gaan met mijn discipelen? Mijn leven gaat naar een einde. Wat moet er van mijn discipelen terechtkomen? Wat weten zij nu echt van de Heer Jezus, van zijn koninkrijk? Hij kende ze ook, wat je kunt noemen, de zwakheid van het geloof. En misschien, van je uit te sluiten, misschien hadden ze ook last van afgunst en jaloezie, wanneer ze keken naar de discipelen van de Heer Jezus. Die groep wordt al maar groter. Daar gebeuren de bijzondere dingen. En bij ons zou zomaar kunnen dat er ook iets geboren is van zo'n kiem van afgunst en van tweedracht, waardoor ze afstand zouden kunnen nemen van de Heer Jezus. Nou, de geschiedenis ons een leerzaam beeld voor. Want doet Johannes er alles aan om ze in de beste handen over te geven die er zijn, namelijk die van de Heere Jezus. De gemeente, daar kunnen wij wat van leren. Bij de Heere Jezus moeten wij zijn met al onze vragen, ook met vragen van anderen. Daar kunnen wij anderen ook toe aansporen. Doet u dat? Anderen ertoe aansporen om met al onze noden, onze vragen, onze zorgen naar de Heere Jezus te gaan. Hoe dat moet. Ja, letterlijk zoals toen, dat gaat nu niet meer. Maar toch is het vandaag niet minder dan toen. Want vandaag breng je het bij de Heere Jezus in het gebed en bij zijn woord. In de diepe, diepe overtuiging dat de Heere ook vandaag antwoorden geeft. Laat het op je inwerken. We weten dat het einde van Johannes al snel hierna is gekomen. En voordat hij sterft, spoort hij zijn discipelen aan om naar de Heere Jezus te gaan. En dan heeft Ruil gelijk, wanneer hij zegt dat diegenen gelukkig zijn van wie op hun sterfbed hun geweten eerlijk getuigen kan. Dat zij hun hoorders, hun kinderen misschien wel, hebben verteld dat zij tot Jezus moeten gaan en hem moeten volgen. Het zou dus best een vraag van de discipelen van Johannes geweest kunnen zijn, maar in ieder geval er ook een vraag van Johannes zelf: bent u die komen zou, of verwachten wij toch een ander? Om deze vraag wat beter te begrijpen, moet je proberen te verplaatsen in de Israëlieten. Al van jongs af aan moesten ze de Bijbeltekst uit hun hoofd leren, en al van jongs af aan wisten zij met de vaders dat ze wachten op de vervulling van Gods belofte over de komst van de Heere Jezus, de Messias. Deze belofte, die werd ook steeds duidelijker tijd van het Oude Testament. De redder, de verlosser, ja, die zal zieken beter maken. Die zal mensen die gestorven zijn weer levend maken. Die zal blinde mensen weer ziende maken. Nu merken zij dat deze man, deze Jezus, precies doet wat in deze teksten staat. Maar, nou komt het, daar hadden ze ook zo'n eigen ideeën bij gemaakt. Ze dachten, hij zal ons verlossen van de Romeinen. Hij zal een vechtkoning zijn. En dat, inderdaad, dat zien ze bij de Heer Jezus niet. Ze zeggen tegen elkaar, zou hij dan wel echt de beloofde Messias zijn? Of zou het toch nog een ander zijn, waarop al zoveel jaren wordt gehoopt en wordt gewacht? En deze vraag komt ook bij Johannes boven. Bent u nu wel de Messias, of toch niet? Maar gemeente, jongens en meisjes, hoe zit het dan? Johannes had toch eerder duidelijk verteld wie de Heere Jezus was. Als een echte aankondiger vertelde hij van de komst van de Heere Jezus. Dat weet je nog wel. Vol overgave vertelde hij dat de echte bekering nodig is, die blijkt uit de vruchten. Terwijl Johannes zo preekte, kwam ook de Heere Jezus zelf erbij. Johannes die zag hem En wees hem aan, zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij doopte de Heer Jezus zelfs ook in de Jordaan. Johannes hoorde ook toen zelf ook die stem uit de hemel. U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Toen wist Johannes het zeker, de Messias is gekomen. De Zoon van God is gekomen. Het Koninkrijk van God is gekomen. En dan nu toch deze vraag. Bent u die komen zou? Of verwachten wij toch een ander? Hoe kan dat dan? Waarom toch die twijfel? Gemeente, het is eigenlijk zo ontzettend eenvoudig en herkenbaar als je het langer probeert te plaatsen in Johannes. Johannes had er Jezus verteld, wanneer de Messias dat gekomen is, dan zal alles gaan veranderen. Zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Hij zal het oordeel uit gaan voeren over alles wat niet bij hem hoort, wat niet met hem samen kan gaan. Hij rekende erop dat het heel binnenkort zou gaan beginnen, maar het gaat zo anders dan gedacht en verwacht en klopt het allemaal dan nog wel. Eigenlijk komt Johannes op een ontzettende manier op de zeef terecht. De Satan doet er alles aan om ook Johannes aan het twijfelen te brengen. Bent u het, bent u het niet? En wat kan dat gemeente dichtbij komen? Want we lezen je Bijbel. En misschien bent u of jij dat wel. Dan hoor je de preken. Je voelt van binnen hoe nodig de echte bekering is. Dat van dat Lam van God, dat is ontdekkend voor je geworden en daarna ook zo vertroostend en onderwijzend voor je geworden. Er is om Jezus wil ruimte bij de Heere voor verlorenen. Moedgevend is dat, want de Heere die bereikt met zijn belofte het hart en dat doet dan soms ook zoveel. Daar heb je dan bepaalde verwachtingen door gekregen. Zo zal het wel gaan, maar het gaat zo vaak anders. Zo is namelijk ook, meneer de Heere, je door het woord heen duidelijk een bepaalde weg liet zien. Je dacht bij jezelf, zo zal het gaan. Op die manier zal de Heere ervoor zorgen, maar nu je een poos verder bent, moet je eerlijk zeggen, dat er van al die verwachtingen weinig of niets is uitgekomen. Van de vervulling van de belofte kun je bij tijden niets meer bezien. Het is van jou kan bekeken één groot raadsel geworden. Net als Johannes heb je zoveel vragen en zoveel onmogelijkheden. En leven van binnen, hoe moet dat nu allemaal toch verder? Al worstelend, zeg je met Johannes, bent u nu wel of bent u het nu niet? Vroeger was alles zo duidelijk. Nu niet meer. Heren, waarom gaat u dan deze weg en geen andere? Het zijn de stormen in het leven met de Heere, want als Jezus het dan niet is, wat dan wel? Gemeente, wat doet u met zulke vragen? Waar brengen deze vragen ons? De geschiedenis houdt ons in al zijn soberheid een leerzame spiegel voor. Want Johannes gaat via zijn discipelen ook met zijn eigen vragen naar de Heer Jezus toe. En dat is precies het adres waar wij allemaal moeten zijn. Biddend. De Bijbel lezend. De preken luisterend. In leef met de Heere. De sacramenten misschien ook wel ontvangen bij de Heere Jezus uitkomend. Die zich nooit vergist. Want hij helpt wanneer wij hulp nodig hebben. Zijn naam is toch wonderlijk? Raad, sterke God. Hij wijst de weg wanneer wij die niet meer weten. Hij zegt toch zelf, ik ben de weg. En hij staat in voor de vervulling van al zijn woorden. Ook al is die vervulling misschien zo anders dan wij hadden gedacht. Daarom naar de tweede gedachte. Het antwoord. Jongens en meisjes. Johannes' discipelen hebben de vraag van Johannes zelf bij de Heer Jezus gebracht. Die gaan ze bij hem overbrengen. Ze gaan naar hem toe. Ze zoeken de Heer Jezus op, maar het is zo druk bij de Heer Jezus. Er staan zoveel mensen om de Heer Jezus heen. Je ziet het voor je. Daar staan een vader en een moeder met een zieke kind. Daar ook iemand die doof is. En daar ook iemand die niet meer lopen kan. Een blinde oog, gemeente, wat een nood en wat een verdriet. Maar bijzonder, wat er ook aan de hand is, de Heere Jezus, die genezen. Zieke mensen maakt hij beter. Kwade en boze geesten drijft hij uit. Blinde mensen maakt hij weer ziende. Discipelen van Johannes kijken ademloos toe. Gelukkig. Lukt het toch om de Heer Jezus even te spreken? Hebt u even tijd? Wij komen net bij Johannes vandaan, uit de gevangenis. En dit moeten wij van hem vragen. Bent u die komen zou? Of verwachten wij toch een ander? De Heer Jezus kijkt ze vriendelijk aan. En hij luistert ook naar hun vraag. Hij geeft ook direct antwoord. Hij zegt tegen hen, vers 22, 23, gaat heen. Boodschap Johannes terug, de dingen die je gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de arme evangelie verkondigd wordt. Gemeente, merkt u dat? Ze moeten uitgerekend die dingen gaan vertellen waarover zij en hij de nodige vragen hadden. Toch, dit moet je Johannes maar gaan zeggen. En dat is wijs. Want Johannes wist het ook. Dit zijn de dingen waarvan Jesaja al vertelde. Jesaja zei het al. Als de Messias komen zal, dan kun je het hieraan weten. En er komen deze dingen langs die de Heer Jezus nu noemt. Lees thuis maar terug. Jesaja 35 en ook Jesaja 61. Wat je daar leest. Wordt nu vervuld in de Heer Jezus juist wanneer hij deze dingen doet en zegt. Johannes, die moet met andere woorden de Heer Jezus en zijn persoon en zijn werk niet afmeten aan zijn eigen gedachten en wensen. Nee. maar aan het woord van God. Dat moet voor het geloofsleven van Johannes, van zijn discipelen, de basis zijn. Het woord van God, wat in Christus is vervuld. En dat is onderwijzend voor de aard van het geestelijke leven. Want gemeente, was in de eerste gedachte misschien ook uw en jouw vraag. Hoe kan dat allemaal van de Heere zijn? En dan toch zo gaan, is dat ook uw en jouw worsteling. Ik kan er bij tijden niets meer van bezien. Het is van mijn kant bekeken zo onmogelijk geworden. Is dat misschien ook uw en jouw beproeving? Waarom gaat de Heere in mijn leven deze weg en geen andere? Dan vertelt de Heer Jezus ons in dit antwoord wat nu in al onze worstelingen het enige en het echte medicijn is. En dat is het woord van God. De Heer Jezus zelf liet ons het goede voorbeeld zien door in de verzoeking in de woestijn de duivel te antwoorden: er staat geschreven. En zo is het nog. Gemeente jongelui, ongeloof redeneert. Ongeloof meet God af aan eigen maatstaven. En wanneer ik in ongeloof ga redeneren, wanneer ik in ongeloof de Heere ter verantwoording ga roepen en hem leg langs mijn maatstaven en langs mijn schema's, dan gaat het fout. Dan komen de twijfels, de aanvechtingen, de bestrijdingen ook. Hoe nodig is het dan om ons in geloof te verlaten op de Heere en zijn woord? Dat was de weg die Johannes gewezen kreeg. En is het ook vandaag de weg die ons gewezen wordt. Want in de Bijbel laat God zich kennen. Daarin kunnen we lezen hoe hij is en wie hij is. Gemeente, zien wij onszelf in gedachten naast Johannes zitten in de gevangenis? Laat het tot bemoediging zijn. Hebben wij geen ogen om op hem te zien, dan geeft hij blinden het gezicht. Hebben wij geen voeten om tot hem te gaan, hij laat kreupelen springen. Voelen wij ons aan alle kanten vuil door de zonde, hij maakt schoon. Hebben wij geen oren om zijn stem te horen, hij laat doven horen. Liggen wij dood in misdaden en in zonden, doden wekt hij op. Hebben wij niets meer waarmee wij de Heere nog tevreden kunnen stellen. Niets meer om het goed te maken met God, omdat wij de schuld elke dag alleen maar meemaken. Dan verkondigt hij aan armen het evangelie, geliefde gemeente. Maak dan in Gods woord uw gang en treden vast. Want dan zullen wij niet struikelen. Onderzoek daarom de schriften, want die zijn het die van hun getuigen. Jongelui, leef
met een open Bijbel. En zoek de Heer in je beste jaren. Zoek de Heer in je jonge jaren. Breng al je vragen en je noden bij de Heer. Wist je dat Hij nooit zegt, ik ben er nu niet. Dat Hij nooit zegt, ik heb vandaag geen tijd voor je. Nee. De Heer spoort ons allemaal aan. Stort voor mij uit uw gans hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Laat het woord het kompas zijn van je leven. Leg je vinger bij de beloften uit de Bijbel. En laat je smeekgebed zijn en blijven. O Heere, doe nu zo ook aan mij. Dat is ook de weg die gegaan wordt. Wanneer de Heere op was en groei in de genade. En de kennis van Christus Jezus geeft. Valt u ook op dat Johannes niet wordt teruggewezen op, mag ik maar zeggen, zijn wedergeboorte. De Heer Jezus vertelde ook niet dat Johannes nog wel eens goed de weg moest overdenken die de Heer met hem gegaan is. Goed begrijpen, gemeente? Ik zeg daarmee niet dat het niet nuttig kan zijn om erover na te denken welke weg de Heere met je gegaan is, zo niet. Het houdt je in ieder geval, als het goed is tenminste, klein, in ootmoed en in verwondering. Het gaat me nu om dit, als het gaat om voortgaand onderwijs, over oefening, over duidelijkheid, over groei in het leven met de Heere, dan kunnen wij niet buiten het woord van Christus. Dan kunnen wij niet buiten de Christus van het woord. Dan leer je langs die weg steeds meer zien van de Heer Jezus en van zijn persoon en van zijn werk. Wie hij is, wat hij doet voor zulke mensen zoals wij. Gemeente, stabiele kinderen van God zijn woordgebonden kinderen van God. Dan komt door de weg van een Bijbelse prediking en een Bijbels gebruik van de sacramenten het steeds meer en steeds meer vast te liggen buiten mijzelf, in de Heere Jezus alleen. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Het is van de Heere en van de Heere alleen. Derde gedachte is de waarschuwing. We gaan eerst samen zingen. Het achtste vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt een roem de kracht van hun krachten, wat er volgt in vers 8 van Psalm 89.
Johannes in de gevangenis, eerst de vraag, daarna het antwoord, en altijd ook de waarschuwing, vers 23, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Gemeente, jongens en meisjes, daar staan ze, de Heer Jezus, met om hem heen veel mensen die door hem beter werden gemaakt. Ze werden geholpen, of zullen nog geholpen worden. De discipelen van Johannes staan er ook nog steeds omheen. Gelukkig nam de Heer Jezus de tijd om naar hen te luisteren. En gaf hij ook antwoord. In gedachten zie je de discipelen van Johannes nadenken over het antwoord wat de Heer Jezus zojuist gegeven heeft. Het lijkt net alsof de Heer Jezus alleen maar gezegd heeft, lees maar in de Bijbel hoe de Messias zal zijn en wat hij zal doen. Ik ben dat. De Heer Jezus wijst hier op de geloofwaardigheid van de Bijbel. Er staat geschreven. Het woord van God moet het anker zijn van je geloof en van je hoop, waardoor je vastgemaakt wordt aan de Heer Jezus en aan zijn werk. Maar dat is nog niet klaar met het antwoord. De Heer Jezus heeft nog één ding te zeggen, in feite als een onderdeel van het eerdere antwoord. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Dan spreekt de Heer Jezus dus ook nog een zaligspreking uit. En zalig is hij of zij. Om dat woord zalig te begrijpen, moet je het woord geluk voorzetten. Daar staat er zoveel als zalig, gelukzalig, in alles en echt en werkelijk gelukkig in de alles overtreffende trap dus. U begrijpt wel, dat is veel meer en veel dieper dan ons algemene menselijke geluk. Het gaat over het echte gelukkig zijn. Wanneer de Heer Jezus, ook jouw verlosser, ook jouw heiland, jouw zaligmaker is. Wanneer je hem zo door het geloof leert kennen en ook mag toe-eigenen voor je eigen hart en leven. En wanneer je dus niet meer aan hem voorbij gaat en ook niet meer zonder hem kunt. Want dat zit in het vervolg opgesloten in dat niet geërgerd worden. Letterlijk staat er zoiets als geen aanstoot nemen. Op zo'n manier, bijvoorbeeld dat je zou struikelen en ten val zou komen. Denk aan een wandeling. Je ziet een uitstekende steen of een uitstekende boomwortel over het hoofd. Daar stoot je tegen. Je zou struikelen. Je zou vallen. Je hoort in deze woorden ook iets terug wat je het ouders met op meer plaatsen tegenkomt. Dan wordt ervoor gewaarschuwd om je niet te stoten aan de Heer Jezus als de uiterste hoeksteen, als de rots der ergernis en de steen des aanstoots. Zo ook hier. Geen aanstoot nemen wil zeggen wel geloven in wat de Heer Jezus zegt over zichzelf. En hem dus inderdaad erkennen als de Messias. Wel aanstoot nemen, wil wel zeggen, niet geloven in wat de Jezus zegt over zichzelf. En hem dus ook niet erkennen als de Messias. Gemeente, daar komt het weer dichtbij. Want hoe is dat dan bij ons? Ja, dan heeft de Jezus of niet voor niets dan willen herinneren dat wij om in het geloof aan het evangelie standvastig en onbewogen te blijven, De ergernissen moeten weerstaan. Die dingen dus die ons belemmeren in het gelovig omhelzen van de in het evangelie aangeboden zaligmaker van zondaren. En die in het leven met de Here ook een struikelblok daarin kunnen zijn. Calvijn zegt het zelfs zo, dat het ons nooit aan gelegenheden ontbreken zal om hem te verwerpen. Zolang ons hart nog niet boven het bereik van ergernissen is. En gemeent, wanneer ook Johannes en zijn discipelen daarvoor gewaarschuwd moeten worden, wie zijn wij dan te denken dat we daarboven zouden staan? Gemeente, zolang deze wereld bestaat, zullen Christus en zijn evangelie voor velen een struikelblok zijn. En op dat punt komt derde gedachte indringend naar ons toe. Merkt u dat? Ga maar na bij jezelf. Te horen dat wij allemaal schuldige en verloren zondaren zijn. Dat we onszelf niet kunnen en willen verlossen. Dat is een boodschap waarvoor mensen moeten worden ingewonnen. Te horen dat al onze eigen gerechtigheden voor de Heer een wegwerpelijk kleed zijn. Dat de Heer in de gloed van zijn majesteit en deugden niets van ons gebruiken kan. Dat is een boodschap waarvoor je moet leren buigen. Te horen dat je alleen maar behouden wordt door met je hele hart te leren vertrouwen op iemand die gekruisigd werd tussen twee moordenaars, als een boodschap die je moet leren aanvaarden in geloof en liefde. Te horen dat je tevreden moet zijn om de hemel in te gaan samen, op één lijn dus, met hoeren en tollenaren. Dat is een boodschap waaronder je verootmoedigd moet worden. Te horen dat je zalig wordt uit genade alleen. Dat is een boodschap waarin je voortdurend onderwijs nodig hebt. Te ervaren dat zijn weg met u of met jou een weg is in het heiligdom. En de Heere zijn eigen weg met ons gaat een weg die wij soms helemaal niet kunnen begrijpen. Dat is een boodschap waarbij mensen moeten leren zwijgen voor de grote en voor de eeuwige God. Want al zulke dingen staan mensen zoals wij van nature tegen. En je moet er na ontvangen genade telkens weer bijgebracht worden. Want daar hebben wij met onze trotse harten moeite mee. We zijn er van nature zelfs zo diep vijandig van. Gemeente, laten we ervoor zorgen om niet geërgerd te worden aan Jezus en zijn boodschap. Let erop. Struikel niet, hetzij over de leer van het evangelie die een mens vernedert. Het zij over de heilige praktijk die hoort bij degenen die het ontvangen. Gemeente, onze trots, onze hoogmoed is een van de ergste vijanden van mensen zoals wij. Laat ik het maar zo vragen.
Wat staat u toch in de weg, gemeente? Wat staat u toch in de weg om tot Christus te gaan? Laten wij toch bukken en buigen om in te gaan door de enge poort, om te gaan op de smalle weg die ten leven is. O, leer toch om als een zondaar aan de troon van de genade te komen en door hem behouden te worden. Dan word je door zijn genade over al die ergernissen, over al die struikelingen heen geholpen. Hoe de Heer dat dan doet, gemeente. O, dat geeft hij bij zijn woord. O, de werking van zijn Heilige Geest. En dan word je er door overtuigende genade voor ingewonnen. Dan leer je er door inwinnende genade voor buigen en het ook aanvaarden. Dan word je er door voortleidende genade onderverootmoedigd. Je wordt er door voortgaande genade ook in onderwezen. En je gaat in vertroostende en verlichtende genade ook aanbidden. Het is toch goed al wat God doet. Daarmee gaan we afronden. Johannes in de gevangenis. Eerste vraag. Daarna het antwoord. En als laatste de waarschuwing, want zalig is hij of zij die aan hem niet zal geërgerd worden, maar door hem zal behouden worden. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Slotpsalm is Psalm 32, vers 5 en 6.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.